In Openbaring 19 waren wij, waarin wij vinden het zegenlied, heet het, over Babylons val. Maar ik denk dat ik wel gezegd zal hebben, het is meer een zegenlied over het aanbreken definitief van het Messiaanse Rijk, of hoe dat maar genoemd moet worden. U weet wel, dat is dat rijk waarin de meerderheid van het christendom niet gelooft. Om aan te sluiten bij de woorden van onze broeder zojuist. Want het wordt ook wel genoemd het duizendjarig rijk. En in Nederland wordt het zelfs genoemd het duizendjarig vrederijk. Bij gelegenheid, waarom ook niet. Maar dat is wat hier vermeld wordt. De ondergang van Babel en daarmee de ondergang van het Rijk van Babel, zijnde het zogeheten antichristelijk rijk. En dat is inderdaad een letterlijk rijk, net zo letterlijk als het Rijk van Babel uit het verleden en het daaropvolgende Medo-Persische Rijk en het Griekse Rijk en wat het allemaal maar was in de profetieën van Daniel. En dit is het laatste deel daarvan. Dus het is net zo'n rijk, inderdaad. Maar het valt. Het kan niet bestaan. En het wordt tijd voor de, nou ja, het herstel van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Met dank aan de woorden van Petrus in Handelingen hoofdstuk 3. Maar die val van Babel is de val eigenlijk van het laatste rijk, van de laatste stad. Laatste volk, of hoe je dat maar zegt, is de voltooiing namelijk van wat wij ook wel noemen het oordeel over de volkeren. Het zijn allemaal geen bekende termen. Nou ja, bij ons wel. Maar goed. Het oordeel over de volkeren, ter onderscheiding van een eventueel oordeel over de gemeente en zeker ter onderscheiding van het oordeel van de grote jongste dag, van de grote witte troon, of hoe dat maar heten mag. Hè. Het oordeel over de volkeren is een oordeel dat gebracht wordt over de volkeren in de wederkomst van Christus, namelijk bij de vestiging, openbaring van zijn koninkrijk hier op aarde. En de voltooiing daarvan is inderdaad de val van Babel, zoals in het Oude Testament uitgebreid vermeld. En zoals wij uitgebreid ook vanuit het Oude Testament gelezen en besproken hebben. En hier vinden we dat zegenlied: Halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heere onze God. Zijn oordelen zijn waarachtig, vers 1 en 2. Terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, die uit het voorgaande hoofdstuk, voorgaande twee hoofdstukken, en het heet echt gewoon Babel. En het vervolg hierop is vanaf vers 8. Ik hoorde als een stem ene grote schare en een stem veler wateren. Dat zijn nog steeds die vele volkeren waar de hoer ooit zat. En waar Babel het koninkrijk over had, over de koningen der aarde. Ik heb het vorige keer aangehaald, herinner ik mij, uit hoofdstuk 17, vers 1 en vers 15 en 18. De wateren, de volken, de scharen, de natiën, tongen. En waarover Babel regeerde als de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Diezelfde volkeren, nou ja, wat er van over is, de volkeren der aarde, worden gebracht hier onder de heerschappij van de zoon van David, zijnde de zoon van Adam, zijnde de zoon van God. Kortom, de Messias, de Heer Jezus Christus, waarvan ook gezegd wordt nog steeds in Openbaring 19 vers 6... dat hij het koningschap, dan wel het koninkrijk, heeft aanvaard. Met een enigszins ander woord dan er in onze Statenvertaling staat. Maar je moet toch wat om het duidelijk te maken. Maar dat heb ik al gedaan vorige keer. Laat ons blijde zijn, vers 7, en vreugde bedrijven. Ik vind het een prachtige term, hoor. Je kunt het er maar druk mee hebben, met vreugde bedrijven. Laat ons vreugde bedrijven, in ieder geval zingen. Maar dat gebeurt hier ook. En niet alleen hier, we hebben nogal wat psalmen die precies hetzelfde doen. En die de lof Gods, de lof des Heren bezingen vanwege de vestiging van zijn koninkrijk. Zijn er nogal wat. Zodat je maar weer ziet dat het toch erg moeilijk wordt om dat koninkrijk uit je Bijbel weg te redeneren. Ik kan er niet serieus over praten, want ik vind het zo'n banale aangelegenheid. Maar niettemin, men kent gewoon dit koninkrijk helemaal niet. Maar dat komt omdat men de Bijbel niet kent en ook niet wil kennen trouwens. Maar dit is datzelfde liedje, zou het moeten herkennen. Precies zoals je hoofdstuk 18 zou herkennen, met name Jeremia 50 en 51. Omdat het dezelfde teksten zijn, dezelfde uitdrukkingen, dezelfde gedachtegang. Zo zou je hier in het begin van Openbaring 19 moeten herkennen talloze psalmen. Die dikwijls ook nog beginnen met halleluja. Het woord zie ik hier 1, 2, 3, 4 keer staan, zomaar. Misschien heb ik er een gemist. Maar vanaf vers 1. Halleluja, loof de Heere. Want de Heere, de Almachtige God, heeft het koningschap aanvaard. Officieel, dat wil zeggen dat koninkrijk is inmiddels gevestigd geworden. Dat is dus nogmaals voor alle duidelijkheid en voor degene die er zomaar invalt. Het is niet het eind van de 70ste week van Daniel. Je bent hier 33 jaar later. Nou ja, oké, decennia later dan, maar binnen één generatie. Maar als u mij vraagt, 33 jaar later, waarbij Jeruzalem herbouwd is en Israël is terugverzameld. En waarbij definitief dat rijk van de Antichrist gevallen is. En dus laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven. Oké, dat zijn bekende termen uit de psalmen. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Ik geloof dat ik vorige keer geëindigd ben met te zeggen, nou ja, als u nog vragen hebt, dan bewaart u ze even en helpt me herinneren. Dat heb je niet gedaan, maar dan kunt u ze dus stellen. Want ja, dit is en blijft een toch een uitgebreid thema, al is men zich dat gewoonlijk niet bewust. Maar ik heb je vorige keer gezegd, de gedachtegang dat de gemeente die bruid zou zijn, is volstrekt ongegrond, omdat we een dergelijke uitspraak sowieso in het Nieuwe Testament überhaupt niet vinden. En in het Oude Testament ook niet, ik zeg het iets zwakker. Daar vind je wel zoiets, maar daar gaat het over Israël. Waarmee de hele problematiek in één klap verklaard is. Voor degene die er tenminste niet voor het eerst van hoort, dan wordt het iets moeilijker. Maar de problematiek is daarmee in één klap verklaard. Het is helemaal geen probleem. Het probleem was en is dat men het verschil niet kent tussen Israël en de gemeente. Maar ja, dan heeft het geen zin om verder bezig te zijn met Openbaring 19. Dan hadden we er helemaal niet aan kunnen beginnen eigenlijk. Maar ja, wat de gemeente is, weten we langzamerhand ongeveer, al was het maar sinds hoofdstuk 2 en 3, waar zelfs de geschiedenis van de gemeente wordt samengevat, waarmee ik dus nu alsnog verklaard heb waarom men dat er niet in ziet. Dat hoofdstuk 2 en 3, die zeven brieven, weet u wel, dat die een samenvatting zijn van de geschiedenis van de gemeente. Men kent namelijk de gemeente niet. Hoe zal men de geschiedenis herkennen erin? Ik ben het serieus hoor. Men weet niet wat. Men denkt nog altijd dat het de gemeente, dat zijn de verzamelde, dat is de kerk, dat zijn de verzamelde gelovigen, of wat er voor door moet gaan, uit de hele menselijke historie vanaf Adam. Dat is het dan eigenlijk. Waarna we onderweg een stijlbreuk maken door één keer in het jaar, ter gelegenheid van Pinksteren, de verjaardag van de kerk te vieren. Dat kan dus niet dan. Maar ja, dat komt omdat Rome toch ergens zijn gezag op moet vestigen. En Rome, ja, dat is niet de Hof van Ede of zoiets. En ook niet Jeruzalem, dus ja, je moet toch wat. Dus dan kom je toch uit bij Handelingen en Petrus, de eerste paus en dat soort dingen. Dus vandaar dat we dan toch maar de verjaardag van de kerk vieren in Pinksteren. Met Pinksteren, hoewel dat eigenlijk ook weer een Rooms-Katholiek gebruik is, dat we in de reformatie verzuimd hebben af te schaffen. Heb je dat nog? Had het al over Zwarte Piet gehad? Nee. Nou, als we het toch over afschaffen hebben. Maar toch maar. Nee, dat hele idee vinden we niet. We vinden in de Bijbel wel dat waar, maar dat heb ik u vorige keer verteld, maar vinden in de Bijbel wel dat het oude verbond, zijnde het Mosaïsch verbond der wet, beschouwd wordt door de Heer zelf, beschreven wordt als een huwelijksrelatie tussen de man, de Heer namelijk, en Israël. En vandaag dus het korte verhaal. Het korte verhaal is dat het met het huwelijk slecht is afgelopen, inclusief scheiding en zo. Het is allemaal zwart op wit, dus ik kan het rustig zeggen. Inclusief scheiding en het melden van een scheidbrief en dat soort dingen. Het is er slecht mee afgelopen. Maar de Heer heeft aangekondigd dat hij een nieuw verbond zou sluiten met Efraïm en met Juda. Jeremia 31, vers 31 was dit. Dat hij een nieuw verbond, nee, niet alleen, staat niet alleen daar, maar het is toevallig dat ik die dan citeer zo. Waar de Heer zegt, ik zal een nieuw verbond met hen maken. Niet zo'n verbond als toen ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden. Mijn verbond, het welk zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Maar dit is mijn verbond dat ik na die dagen, dat wil zeggen, in de toekomst, in de Messiaanse tijd, met hen zal maken enzovoorts. Dat wil zeggen een nieuw verbond, namelijk een nieuw huwelijk. En dat is ook letterlijk wat wij vorige keer aan het eind van de avond gelezen hebben in Hosea 2. Ik zal u mij ondertrouwen tot in eeuwigheid. Tot bruidwerven hebben we nog gecheckt, want dat staat in de NBG-vertaling. Ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. Dat gaat over het nieuwe verbond, waarbij op een of andere wijze Ammi of Lo-Ammi alsnog Ammi zou worden. Maar ik zei op een of andere wijze om er nu niet verder op in te gaan. En verder hebben we het gelezen in Jesaja, ik ben altijd kwijt. Jesaja, wat het maar was, 62, 63, wat was het?
62.
Jesaja 62 over de bruidegom en de bruid. En een huwelijk dat gesloten zou worden en er blijken twee volkeren te zijn. En uw kinderen, uw zonen zullen u trouwen. Waarmee wij meteen stikken in het incestueuze aspect van de uitspraak. En dus verzuimen te lezen wat er echt staat. Raak je dan vanzelf kwijt. Dat is een duivelse truc. Die fixeert je dan op iets specifieks zodanig dat je de hele context en alles vergeet. En voortaan problemen maakt over een enkel woord of twee woorden of wat het maar was. En alles vergeet. Maar het gaat over het huwelijk tussen de gemeente en Israël feitelijk. Want de gemeente is feitelijk, volgens die uitspraken zeker, te beschouwen als de bruidegom. Niet als de bruid, als de bruidegom. Zijnde, logischerwijze ook, het lichaam, zo heet dat, van Christus. Een man, opgegroeid op mannelijke rijpheid, en hoe het allemaal heet dan mag. En bovendien een mannelijke zoon. Dat soort dingen meer, u begrijpt. Als je niet weet wat de gemeente is, begrijp je hier ook allemaal niks van. Maar zo is dat. En het huwelijk waarover gesproken wordt, is het huwelijk tussen de gemeente die uit Israël is voortgekomen en Israël. Dat is wat het is. Uw kinderen zullen u trouwen. Strikt genomen, ik weet niet of ik dat nog gezegd heb, want aan het eind van de avond dan moet ik toch snel even iets afronden. Maar als het er nou helemaal over gaat, als u mij zo zonder meer, zonder enige belemmering zou vragen, wie is dan de bruid? Dan zeg ik, dat zijn de 10 stammen van Israël in onze dagen. Dat wil zeggen, maar als je niet weet wie dat zijn, ga je weer. En wat daarmee is, ja, dan heb je er ook niks aan natuurlijk. En daarom weet men het niet. Het zijn de 10 stammen van Israël, dat is een van die 2 vrouwen. Ohola en Oholiba, weet u wel, Jeruzalem en Samaria. Maar goed, het is Israël, dus als er maar 1 is, kun je gewoon zeggen, het is Israël. En het is die vrouw die de man niet heeft, uit Jesaja 55. Te moeilijk? Oh, maak ik het nog moeilijker. En uit Galaten 4. Is de vrouw die de man niet heeft en de kinderen van de vrouw die de man niet heeft zijn meer dan de kinderen van degene die de man heeft. De getrouwde heet het zelfs. Ken je die niet? Hij is echt grandioos. Ja, ik vind het fantastisch, zulke dingen. Ja. Dat is, moet je eens kijken hoor. Jesaja, moet je kijken. Jesaja 55. We zijn er toch en het is nog niet het eind van de avond, dus. Jesaja 55. Nee, het is 54, maar vooruit. Jesaja 53 kent u, hè? Dat gaat over de eerste komst van Christus, zoals we dat dan noemen. Over een schaap dat stom is voor zijn scheerders. De lam dat de slachting geleid werd en door zijn striemen is ons genezing. U kent het, Jesaja 53. Die van de kamerling en Filippus. Dat Jesaja 53. En dan gaat het gewoon verder in 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbare. Hoezo onvruchtbare? Nou, die niet gebaard hebt, althans tot op heden, dat het over een vrouw gaat, dat hoef ik toch niet uit te leggen. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die vooralsnog niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang. Vreugdebedrijven heet zoiets dus. En juich die geen barensnood gehad hebt, want zonen, maakt me verder niet uit hoor, want de zonen der eenzame, eenzaam gewoon in de meest letterlijke betekenis, ze is maar alleen, ze is maar 1, zijn meer dan de zonen der getrouwde. Zegt de Heer. En waar het over gaat. Ja, of wij weten het niet. Ja, dan moet je wat verzinnen. Daar heb je theologen voor dan. Hè? Sprak ik oneerbiedig. En hooghartig. En, ja, ik weet het, ik weet het, ik weet het. Maar, zo. Ja, dan verzinnen ze wat. Ja, en ik zeg niet zomaar wat. Dat is wat ze doen dan. Maar het is heel eenvoudig, het gaat over die 2 vrouwen van Jehovah. U weet toch goed, was met Jacob met die 2 vrouwen? De een baarde wel, achter elkaar ging dat maar door en die ander niks. Daar kreeg je toestanden over natuurlijk, maar toen maar. Nou, hier vind je zoiets, die 2 vrouwen, dat zijn de 2 huizen van Israël. De een is de getrouwde. Dat is Juda. Die was onder het oude verbond getrouwd, totdat de man overleed. Dat is, heb ik u gisteren, vorige keer laten zien, geloof ik, uit, heb ik u niet meegenomen naar Romeinen 7? Nou, misschien ook niet, weet ik niet. Romeinen 7, ik spreek tot degene die de man heeft. Nee, sorry, ik spreek tot degene die de wet verstaan. En toen heb ik waarschijnlijk gezegd, dat zijn er niet zoveel. Maar ik spreek tot degene die de wet verstaan. De vrouw is aan de man gebonden is onder de man, zolang de man leeft. En als de man gestorven is, zijnde de Heer zelf, dan is zij vrij van de wet des mans. Maar tot zolang is ze getrouwd. Dat is het Joodse volk, levend onder de wet, maar het heeft geen vrucht voortgebracht. Daarom zei de Heer dan ook tegen dat volk: het koninkrijk zal van u weggenomen worden en gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Staat er letterlijk in Matteüs 21. Ja. Want de kinderen der eenzamen, ja, die getrouwden, dat is dus die onder de wet was tot de man stierf. Dat was het Joodse volk. De eenzame is dus het tienstammenrijk, zijn de tienstammen van Israël, of wat er van overbleef. Die hebben zich nooit wat aangetrokken van de wet. Als tienstammenrijk nooit. Ik bedoel, na David, Saul, David en Salomo, was dat echt helemaal voorbij. Dan krijg je de zogeheten scheuring of splitsing van het Rijk. En die tienstammen verzinnen meteen de dienst aan het Gouden Kalf. Die wordt meteen weer opgehaald en verdubbeld onder Jerobeam. En daarna voerden ze de Baaldienst in van de noordelijke buren. Van Tyrus en wat het maar was. Maar die hebben nooit onder de wet geleefd in de praktijk. En daarom heeft God hen ook als eerste het land uitgezet. Het heeft nooit vrucht gedragen dus. En in hoge mate zijn die tien stammen dan ook als zodanig, als Israël, vergeten geworden. Nou ja. Maar er staat, juich die geen barensnood gehad hebt, dat gaat dus over die tien stammen. Want de kinderen der eenzame, van degene dus die de man niet heeft, zijn meer dan de kinderen der getrouwde. En in het Nieuwe Testament wordt het aangehaald en dan heet het, zijn meer dan de kinderen van degene die de man heeft. Ja, daar ga ik zo naartoe. Maar waar het me om gaat is dat je die twee vrouwen hebt. De een is getrouwd, heeft de man. De ander is niet getrouwd, heeft de man niet. Nee. Maar die is wel verloofd. In onze dagen. Dat is de bruid. En terwijl ze dus niet getrouwd is, nog niet getrouwd is, want er zijn beloften aan gedaan, en ze de bruid is en zegt, er kan niks gebeuren, omdat ik geen man beken, zei Maria. Ze is de eenzame, ze heeft geen man. Beval ze toch van één knechtje, heet dat. Dat is uit Jesaja 66 of zo. Zoiets. Maar het is natuurlijk ook Matteüs 1 en Lucas 1 en wat het man was, hè? Waarbij uitdrukkelijk staat, hij bekende haar niet en, enzovoorts. Totdat ze die eerste woord zoon gebaard had. Enzovoort. Uitdrukkelijk wordt ons gezegd, het is de vrouw, ze bevalt van een kind, maar ze had geen gemeenschap met een man. En dan stikken wij erin en zeggen, dat kan toch niet? En dan zeg ik, hoezo kan dat niet? Er komen zoveel monden in de Bijbel voor, waarom zou dit nou ineens niet kunnen? Einde van de discussie. De vraag is, wat betekent het? Want het is het teken, staat erbij, het is het teken uit Jesaja 7. Dus de vraag is, wat betekent het? En het antwoord is, het betekent dat uit die vrouw die de man niet heeft, een zoon geboren wordt. En de vrouw die de man niet heeft, dat is dus het tienstammen van Israël, dat is Efraïm om zo te zeggen. Jozef mag ook, Isaac mag ook, Saxen. Ja, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, en tot vandaag heten ze Saxen. Ja, maar goed. Maar daaruit zou een zoon geboren worden. De moeder is een volk, de zoon is ook een volk. Dat is de gemeente die eruit geboren wordt. En die is de bruidegom. Alsnog. Zo werkt het. En ja, het is misschien een rare constructie in onze ogen, maar dat vind ik helemaal geen punt. Waar het over gaat is of het in de Bijbel staat, ja of nee. En ik heb daar geen twijfel over. Dit is wat de Bijbel erover leert. En dan is ook alles uitgelegd, vind ik. Begrijp je wel? En het verhaal van die vraag die onderweg voorbij komt, maar wie zijn die 10 stammen dan? Ja, sorry, daar hebben we hier vaak genoeg over gesproken. Daar hoeft geen enkele twijfel over te bestaan. Dat is goed gedocumenteerd. En als men het niet weet, komt het omdat het nooit ergens in een geloofsbelijdenis is opgenomen, of in een catechismus, of in een systematische theologie. Is het ook niet in terechtgekomen. En dat is waarschijnlijk weer zo, omdat het ook niks van doen heeft met onze persoonlijke individuele zaligheid. En daarom interesseert het niemand. Nou ja, bijna niemand, behalve ons wel, want wij hebben belang bij het woord van God, zoals onze broeder in zijn inleidende woorden zei. Maar lees even verder mee. Maak de plaats uw tenten wijd. De tent moet groter opgezet worden, moet breder worden. En dat men de gordijnen uw woningen, dat zijn de tentzeilen dus, hè, uitbreiden, verhinder het niet, maak uw koorden lang, de scheerlijnen en hoe ze maar heten, en steek uw pinnen, die wij haringen noemen, maar toch maar. Steek uw pinnen vast in, want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand. Kent u die uitdrukking nog? Gij zult uitbreken. Uit Genesis. Waar het dan vertaald is met uitbreken in menigte. Dat is het woord voor vrucht voortbrengen. Als je goed, nou ja, als je van taal niks weet, zul je het niet merken. Maar als je een beetje er wel van weet, dan zie je in het woord breken nog het woord vrucht. De B en de V, de R en de K of de CH, de KH. De brug, breken, vrucht. Dit is echt hetzelfde woord. Dat breken is gewoon ons Hebreeuwse woord voor peres, breken. Ons woord bres is het ook. Maar het is vrucht voortbrengen, dat is breken. Dat komt ook weer omdat vrucht voortbrengen sowieso gepaard gaat met het breken van het oude, de omhulling, het ei, de kastanje, het water. Vruchtwater heet dat. Het is altijd breken, ja. Nou goed. Want gij zult uitbreken, in menigte, maar hier hebben de vertalers dat woord er niet bij gezet, omdat ze het hier ook niet nodig vonden. Het is sowieso duidelijk. Gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerhand, maar alle kanten. En uw zaad zal de heidenen erven. Maar elders lees je uitdrukkelijk dat Israël de volkeren erft. En dat de volkeren het eigendom zouden zijn van Israël. In de zin van aan Israël ondergeschikt. Uiteindelijk in de openbaring van het koninkrijk uiteraard. Uw zaad zal de heidenen erven en zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want ge zult niet beschaamd worden. Ik lees nu expres even door. En word niet schaamrood, want ge zult niet te schande worden. Die vrouw die de man niet heeft en had en onvruchtbaar was. Maar ge zult de schaamte uw jonkheid vergeten. En de smaad uw zweduwschaps. De man was toch overleden uiteindelijk, hè? Niet meer gedenken. Zie, het is de bruid, maar na de dood van de man. Het is een tweede huwelijk dus. Of althans, een tweede verbintenis. Ja. Want uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam. En de heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God van de ganse aardbodem genaamd worden. En uw kinderen zullen u trouwen. Maar ja, dat was Jesaja 62. Want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw. Dat wil zeggen, de man is weg. Het hoeft niet te zijn dat hij weggelopen is. Het hoeft ook niet te zijn dat hij een scheidbrief gegeven heeft. Het kan namelijk ook zijn dat hij overleden is. een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd. Van heel vroeger. Hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt u God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen en zo verder. En ik wijs erop dat deze woorden weliswaar soms gebruikt worden voor het Joodse volk, Israël, het Joodse volk, in verband met de toekomst, tot je dienst. Maar het neemt niet weg dat de eerste betekenis binnen de context is dat het gaat over de 10 stammen van Israël. De Heer heeft hen verlaten. Uiteindelijk sinds de ondergang van het 10 stammenrijk in 722 of zoiets voor onze jaartelling, wanneer het maar was. Toen werd het Lo-Ami, dit is Hosea 1 en 2 letterlijk, toen werd het Lo-Ami. Maar bij het aanbreken van onze bedeling werd het Joodse volk Lo-Ami en werd dit volk alsnog Ami. En dat is de bruid. Zodat het wel degelijk gaat over Israël, maar niet specifiek over het Joodse volk. En het gaat wel degelijk over de gemeente, maar dat is die zoon die uit die bruid zou voortkomen. Hebben u dat nog? Er is wel een verband met onze bedeling, maar de gemeente is uitdrukkelijk niet de bruid. Als je dat gelooft, dan kom je nooit meer uit deze schriftplaatsen. Nou goed, ik zal het hierbij laten en dan neem ik nog even Galaten hoofdstuk 4. Want Galaten 4 citeert letterlijk vers 1 van Jesaja 54. En u weet, de Galaten brief gaat over het verschijnsel dat wij als gelovigen in onze dagen niet, maar dan ook niet, leven onder de wet. Het staat zelfs in de kop boven hoofdstuk 4. Notabene. Het evangelie maakt vrij van de wet. Punt. Niet komma, maar gewoon punt. Ja. Terug maar. En dan komt. Het is eerst een letterlijke uiteenzetting. En dan komt. Ik vind dat geweldig, zoiets. En dan komt dezelfde uiteenzetting. Maar nu aan de hand van de plaatjes. Die ik als kind in de Bijbel nooit kon vinden. Maar die er wel zijn. Die geschilderd zijn in de Oud-Testamentische geschiedenis. En dat loopt vanaf vers 20 hier. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u ware en mijn stem mocht veranderen. Zo van stem buigen. Spreken is wat dat betreft heeft meer mogelijkheden dan het schrijven. En mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Zeg mij, gij die onder de wet wilt zijn. Hoort gij de wet niet? Die lijkt verdacht veel op. Ik spreek tot degene die de wet verstaan uit Romeinen 7. En dat ging over precies hetzelfde. Hetzelfde onderwerp. Over of gelovigen onder de wet leven of niet. Het antwoord is nee, want als we al onder de wet waren, zijn we der wet gestorven. Om twee redenen. De man is gestorven, maar wij ook. En als we niet onder de wet waren, is het helemaal onzin. Daar hoef ik het verder niet over te hebben. Zie je? En hier komt hetzelfde verhaal. Ik wilde dat ik mijn stem kon verheffen en vooral mijn stem kon buigen. Hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham 2 zonen had. Je voelt hem al, hè? Toch? Ja. Doe nog zo'n voorbeeld. Nou, Jacob had 2 vrouwen. En Abraham had 2 zonen. Isaac trouwens ook. David en Batsheba, maar goed. Abraham had 2 zonen, 1 uit de dienstmaagd. Dat is het woord voor slavin. 1 uit de dienstmaagd en 1 uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geworden geweest. Namelijk die zoon die uit Abraham en Hagar, de Egyptische, geboren werd. En bij Egyptisch moet je meteen denken aan slavernij, Egyptische slavernij. Egyptische vrouw, slavernij, slavin, Egyptische slavernij. Daarom zijn we uit Egypte verlost. Egyptische slavernij. Degene die uit de dienstmaagd is naar het vlees geworden. De natuur heeft zijn loop gehad. Maar deze die uit de vrije was, door de beloftenis, dat was wat God beloofd had. Want toen God aan Abraham zaad beloofde, dacht God niet aan Hagar, zegt de Bijbel, maar aan Sarah. En dus werd gezegd, nee, andere zoon, Isaac zal hij heten, en in Isaac zal hij het zaad genoemd worden. Dus het zaad van Abraham is niet Ismaël, hoewel het letterlijk wel zo is, naar het vlees, maar niet naar aangaande wat God beloofd had. Het is een zijlijn. En die uit de vrije was, dat was dus Isaac uit Sarah, de vorstin, de vrije met de titel Sarah. Ze heette namelijk niet eens Sarah, dat weet je. Wist je dat?
Sarai.
Nou ja, ja, ook nog. Ja. Maar zelfs dat. Dat weten jullie niet, hè? We moeten het even opzoeken trouwens. Maar ja, waar ik nou weer in verzeild raak. In Genesis 12. Ach, ik had het niet moeten zeggen. Daar vind je een geslachtsregister in Genesis 11. Vind je geslachtsregister tot en met Abraham, Nahor en Haran in vers 26. En deze zijn de geboorten van Terach. En er staat een dubbele punt. Die moet je vergeten. Het moet gewoon één punt zijn. En daarna streep eronder. Nieuwe kop. Nieuwe alinea. Nieuw schriftgedeelte. Terach gewoon Abraham, Nahor en Haran. En Haran gewoon Lot. En Haran stierf voor het aangezicht zijns vaders Terach. In het land zijn een geboorte in Ur der Chaldeeën. En Abraham en Nahor, twee broers, die over waren dus, van de drie waren er nog maar twee over. En Abraham en Nahor namen zich vrouwen, de naam van Abrahams huisvrouw was Sarai, de naam van Nahors huisvrouw was Milka, een dochter van Haran, vader van Milka en vader van Jiska. En het punt is dat, moet ik even kijken, dat Nahors huisvrouw was Milka, een dochter van Haran, vader van Milka en vader van Jiska. Maar die Jiska, ik kan het zo niet uitleggen. Dat moet ik uittekenen feitelijk hoe dat zit met die afstammeling. Die Jiska, die kom je namelijk verder in de Bijbel niet meer tegen. Nee, dat is Sarah. Daarom.
Ja.
Maar zoek dat maar uit, dat is zo. Ja. Ja, nee, dat is weinig bekend, maar het schiet me zo, maar het is ongelukkig. Ik had er niet op in moeten gaan. Maar de aardigheid wat er allemaal achter steekt is namelijk dat we daar weliswaar, daar vinden we drie broers, één overlijdt, de volgende wordt gepasseerd en Abraham is erfgenaam enzovoort. En dan heb je nog Lotte tussendoor lopen en die wordt ook gepasseerd. En dan gaat het ook fout mee enzovoort. Maar als ik het opschrijf, ik heb het wel eens laten zien hoe dat zit. Schematisch op een computerscherm. Dan zul je zien dat uiteindelijk die hele roeping van Abraham, dat is wel aardig, maar de erfenis als zodanig en de vervulling van de belofte aan Abraham komt wel degelijk terecht bij de eerste steeds uit de reeks hoor. Via huwelijken loopt dat. En via vrouwelijke lijnen. Het komt toch terecht bij Haran. En Lot wordt toch de erfgenaam via afstammelingen enzovoorts. Komt daar toch terecht alsnog. Via de omweg. En dat is de aardigheid van het verhaal. Het gebeurt toch. Nou ja, maar daarvoor moet je dus toch de geslachtsregisters in de Bijbel bestuderen. En dat is een tijdrovende klus, dat kan ik u verzekeren. Maar ik laat het er maar bij, want ik ga nog even terug naar Galaten 4. Waar het namelijk om ging gewoon, is dat die Sara, zo kom ik erop, die heet Sara, vorstin betekent dat. Dat is het woord Saar, dat weet je. Of Caesar, of Sire, of Sja, het is allemaal hetzelfde woord. Sir, het is de vorstin. En dat is kennelijk de naam die Abraham haar gaf. Want ze droeg een andere naam, zo kom ik erop. Het is een soort titel. Hè? Ja. Mannen doen dat, hè. Soms. Ja. Vaak onbenullige naampjes geven ze, maar soms ook heel chique. Jawel, jawel. Nou goed. Dat terzijde. Was de vrije. En het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. Begrijp je me goed? Het is geschiedenis. Beslot, van hen stamt Israël af. En zelfs de Edomitische en Ismaelitische volkeren, en wat het maar was allemaal. Die elkaar in de haren gezeten hebben in de loop van de geschiedenis tot vandaag. Natuurlijk, het is geschiedenis. Maar tegelijkertijd, en dat is de aardigheid ervan, tegelijkertijd zijn het dingen die andere beduiding hebben. En oké, een geestelijke betekenis hebben, een profetische, een, hoe je dat maar noemt. Namelijk, deze zijn de twee verbonden. Deze zijn de twee verbonden. Die twee vrouwen, of die twee zonen, wat je maar wil. Zijn de twee verbonden. Het ene van de berg Sinai, er komt nog een beeldje bij, hè. Het ene van de berg Sinai. Tot slavernij barende. Ik heb u dat wel eens gezegd, geloof ik, lang geleden, denk ik. Dat als je nou dit schriftgedeelte leest, dan begin je meteen een lijstje te maken. Met aan de linkerkant de namen van Hagar, Ismaël, slavin. Slaaf, schrijf je daarop, in die kant. Oude verbond, schrijf je daarop. Wet, schrijf je daarop. Sinai. Zijn allemaal in de linker kolom. Nee, niet de rechter. Het is de linker. Maar goed. Ja, het is de linker kolom. En aan de rechterkant krijg je dus Sarah, Isaac, de vrije, het nieuwe verbond, genade tegenover wet. En tegenover Sinai schrijf je dan op Sion. Dat staat er niet, er staat Jeruzalem. Maar dat geeft niet, dat is wat het is. Ja. En dan krijg je die twee rijtjes tegenover elkaar. De een is het oude verbond, de ander is het nieuwe verbond. Hm? Nou goed. Het ene is van de berg Sinai tot slavernij barende. Het welk is Agar, zijnde Agar. Want dit namelijk Agar is Sinai. U begrijpt dat dit metaforen zijn. Is Sinai een berg in Arabië. Zodat u dat ook weet, dat Sinai in Arabië ligt. Dat heet tegenwoordig Saoedi-Arabië, maar het is Arabië. Dus niet waar ze het aanwijzen en niet in de Sinai-woestijn die ze vandaag aanwijzen. Het is te ver, dat is te ver naar het westen. Je moet verder naar het oosten. Je moet de golf van Aqaba over naar het oosten. Dat is de Rode Zee naam, de Schelzee of hoe je het maar noemt. Maar daar oostelijk van. Daar is Sinai in Arabië. Weet u nog waar Paulus heen ging toen hij nergens een voet aan de grond kreeg? Nadat hij tot bekering was gekomen. Hij zegt, ik ging niet bij te raden bij vlees en bloed en ook niet bij de apostelen, degene die voor mij al apostelen waren, te Jeruzalem, maar ik ging naar Arabië. En dat staat twee bladzijden hiervoor. Nou ja, één bladzijde omslaan. In 1 vers 16. Zeg ik dat goed? 17. Ik ging heen naar Arabië en keerde daarna wederom naar Damascus. Wat deed de man in Arabië? Wat is er in Arabië? Plaats in Amslaan. Daar is de berg Sinai. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft gelopen waar Mozes liep. Hij is de berg beklommen. En hij is net als Mozes, maar dat verzin ik erbij. Net als Mozes verzin ik erbij. Hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En of het in het lichaam of uit het lichaam was, dat weet hij niet, God weet het. En daar heeft hij onuitsprekelijke dingen gezien. En Mozes ook, en tegen Mozes zei de Heer, nou moet je dat uitdrukken in die tabernakel. Het grote kunstwerk van de mensheid. Dat is nog wat anders dan de nachtwacht, beste mensen. Dit is het enige echte Bijbelse kunstwerk. Naar de tempel vooruit. Maar het tabernakel. Ja. Maken na wat u gezien hebt. Geïnspireerd en wel via Bezaliel en Aholiab. En hoe dat maar was. Uit de stam vandaan. Maar toen maar. Dat soort dingen. Maar dat heeft hij daar gezien. En tot Paulus werd gezegd. Heb je het nou gezien? Predik het. En Mozes zei, de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, maar hij kende ze wel. Deuteronomium 29, vers 29. Verborgene dingen zijn voor de Heer, wat wist hij daarvan? Hij had ze gezien. En Paulus zegt, die je maar gehoord hebt van de bedeling der verborgenheid, enzovoorts. Die komt het openbaren. Dat is het verschil. Het past allemaal in dit rijtje. Ja. Want dit namelijk Hagar is Sinai, een berg in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is. Jeruzalem vul je dus links in, maar ik had, of rechts, ja, Jeruzalem vul je links in, Jeruzalem dat nu is. Maar aan de rechterkant vul je dus in Jeruzalem dat boven is, want er staat hierna, hè. En dienstbaar is met haar zonen, maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Dat is dus Sion. Maar dan de ontastelijke berg Sion, maar dank aan Hebreeën 12. Leg ik verder niet uit, maar als je niet weet wat ik bedoel, dan maak maar een notitie. Het welk is ons allermoeder, zoiets heet een moederstad, moederland en wat dat maar is, dus niks moeilijks aan, die term. Want er is geschreven, daar komt ie. Want er is geschreven, wees vrolijk, en dan komt Jesaja 54 vers 1, waar we waren. Er is geschreven, wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit, letterlijk vertaald, uitbreken. Breek uit en roep, gij die geen barensnood hebt, want de zonen der eenzamen zijn veel meer dan van degene die de man heeft, de getrouwde heette het dus, hè? Ja. Maar wij broeders zijn zonen van de belofte, der belofte, zoals Isaac was. En als je die twee schriftplaatsen naast elkaar legt en via de tekstverwijzingen eronder doen we dat, heb ik ook niet bedacht, die tekstverwijzingen erbij, hoeft niet, staat er gewoon onder, leg je ze naast elkaar en dan kom je vanzelf vroeg of laat een keer, denk ik, tot de conclusie dat de gemeente geacht wordt voort te komen uit Isaac, uit de vrije, toch? En dat degenen die vasthouden aan de wet worden geacht voort te komen uit Ismaël. Letterlijk of overdrachtelijk? Laat ik even hangen, cliffhanger. Want we hebben er nog één, want binnen de context van dit schriftgedeelte, de onvrije, de slaven, is het Joodse volk, hier. Degene leven onder de Joodse wet en daarna vasthouden. Wat hebben jullie dat nog? Wie zijn dan die vrije? Geassocieerd met van Abraham afkomstig. Dat zijn dus de tien stammen van Israël. En die worden inderdaad genoemd met de naam van Isaac. We lezen Amos. En bovendien, niet dat het allemaal hetzelfde is, maar het is wel een herhaling van zetten. Het is de steeds opnieuw voorkomende, in de Bijbel voorkomende, zelfde structuur. Er zijn er twee, maar de route loopt maar via één. En dikwijls degene van wie het niet verwacht. God zegt, nee, het gaat anders. Ik heb een ander plan. Ismael was de oudste, hij zou de oudste recht hebben, maar er is iets mis met zijn genen. De genen werd het dus niet, en deze wel. En deze was Isaac. En deze was Isaac, enzovoort. Hebben jullie dat nog? Nou ja, wij zijn, en of het letterlijk is of niet, de aardigheid ervan is, dat als je de Galaten opzoekt in de geschiedenis, en op de atlas, en op de kaart, en de geschiedenis, dan kom je vanzelf tot de conclusie, want het staat ook in alle fatsoenlijke theologische handboeken, een beetje serieuze bedoel ik dan wel, hè? Die andere, daar heb je allemaal niks aan. Daar kom je vanzelf terecht bij het idee dat deze Galaten zijn Kelten en Kelten zijn Galaten en dat zijn weer Galliërs, het is allemaal hetzelfde. En de Galaten heten Galaten omdat ze Galliërs zijn die ooit dienst gedaan hebben in het leger van Julius Caesar, dat is 50 jaar voor Christus ongeveer. En die zwaaien af. U kent dat lied waarschijnlijk erbij. Zwaaien af. En de luid hebben vermaling. Tot de herhaling. Maar deze staat niet in de bundel. Nee, staat niet in de bundel, zuster. Nee. Vraagt iemand wat nummer is dat. Nou, staat er niet in. Ze zwaaiden af uit het leger waar ze dienst gedaan hadden. En dan mochten ze zich op bepaalde plaatsen vestigen. Dat heette koloniën. Daar komt Cologne, Keulen, nog vandaan. Een Romeinse kolonie heet dat. En dat betekent weer dat de afgezwaarde militairen kregen daar een stukje grond. En dan konden ze de boer uithangen. En een vrouw zoeken natuurlijk. Nee, dat was nog geen televisie. Nee. Nee, sorry. En daarom, dat gebied daar in Klein-Azië heet Galatië. Omdat daar de Galliërs woonden. Hebben jullie nog? De Galaten zijn Galliërs, gewoon hetzelfde woord. Kelten, kan ook. Hangt er vanaf met welke letters je het schrijft en welke uitspraak je erop nahoudt. Een harde K of een zachte G. Maar dat is gewoon hetzelfde. En waarom ze zo heten? Ja, omdat ze uit Gilead komen. En Gilead ligt, ja, want het ligt oostelijk van de Jordaan. Dat heb je toch? Aan het noordelijk deel van Israël, zou ik maar zeggen. Dan oostelijk van de Jordaan, dat heet Gilead. Daar woonde de stam van Gad, van Ruben en de halve stam van Manasse. En dat gebied werd het eerste weggevoerd in Assyrische ballingschap. En is daar ook als eerste weer uit weggetrokken. Europa in. Onder die naam. De Kelten. Maar in Frans heette dat de Galliërs. Dat is echt volstrekt hetzelfde hoor. Dat verzin ik niet. Dat is bekend. Kelten of Galliërs, dat maakt geen verschil. Er bestaat ook een opvatting. Een opvatting die feitelijk niks hiermee te maken heeft wat ik u nu zeg over 10 stammen, die zeggen, ja, de brief aan de Galaten, ja, maar die brief die is waarschijnlijk helemaal niet geschreven aan de een of andere gemeente in wat wij Galatië noemen, in Klein-Azië dus, of hoe dat maar heet, in Anatolië, in tegenwoordig heet het Turkije, oké. Maar is gewoon geschreven aan waar alle Galliërs wonen, zou ik maar zeggen. Dus naar Frankrijk. Waar al vroeg christengemeenten waren. Dat weet men dan ineens, hè. Misschien denkt iemand, ja, is er niet een alternatief voor de briefbezorging? Kunnen we hem ergens anders bezorgen? Nou ja, en dan zeggen ze, ja, in Frankrijk. Maar dat heette toen nog niet zo. Frankrijk heet pas Frankrijk sinds sinds Germaanse stammen. Daar horen de Franken ook bij, hoor. Het land binnentrokken in de dagen van de grote volksverhuizingen in vanaf vijfde eeuw ongeveer. Vijfde eeuw, zesde eeuw. Wanneer dat maar was. En toen werd het land genoemd naar de Franken. De Vrijen. De Vrijen? Waar hebben wij het over? We hebben het over vrij. Die lui heette zo. Nou ja. Hoewel er een reden voor is die... Nou ja. Ja, die ligt iets anders. Het is een beetje losbandig eigenlijk. Frans. Maar laten we het daar maar niet over hebben. Maar het heette Gallië. En die brief aan de Galaten kan net zo goed, gezien het opschrift, kan net zo goed, echt waar, kan net zo goed gestuurd zijn naar wat wij nu Frankrijk noemen. Waar inderdaad al meteen, vroeg in de eerste eeuw, christengemeenten waren, dat is uit de kerkgeschiedenis bekend. Minder bekend is hoe het daar kwam. Dan verzint men, dat moeten Romeinse soldaten geweest zijn die dat daar gebracht hebben. Maar waren we niet gewoon de apostelen zouden geweest zijn, dat ontgaat me, want wij weten dat daar de apostelen geweest zijn. En waarom ze daar geweest zijn? Ja, omdat het zijn de afstammelingen van de 10 stammen van Israël. Dat is wat het is. Heb je nou hoe het in elkaar steekt een beetje? Ik kan het niet systematisch vertellen, dat is niet te doen. Maar als hier dus staat... Wij broeders zijn kinderen der belofte als Isaac was, kan dat ook nog gewoon letterlijk zijn. Ongeacht of deze Galatiërs in Klein-Azië woonden, of in Frankrijk of waar dan ook maar. Zie? Ja. Maar hoe dan ook, wat zegt de schrift? Gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, of naar de belofte, alzo ook nu. Het betekent dat de vrijen vervolgd worden door degene die in slavernij verkeren. Vandaar dat je die geschiedenis leest over Isaac die geplaagd werd door zijn... nog een wat oudere halfbroer door Ismaël. En toen problemen opleverde, toen was het verdikt. Drijf die zoon, of drijf de dienstmaagd uit en haar zoon. Dat is vers 30. Wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geen zins erven met de zoon der vrije, ontleend aan Genesis 21. Maar het is het probleem waar wij tot in onze dagen mee worstelen. Want ook wij kennen in onze dagen ingekropen, ingeslopen valse broederen. Dat is Galaten 2. Bladzij 1. Nou ja, 2 bladzijden. Ingekropen valse broederen die van bezijden ingekomen waren om te verspieden onze vrijheid die we in Christus Jezus hebben. Want wij die vrij zijn... worden altijd ingehaald door degene die ons willen annexeren, in een systeem willen onderbrengen en in het algemeen ons onder de wet willen brengen. Wij zijn gelovig, maar men vindt dat we religieus moeten worden. Dat is het eigenlijk. Heb je dat? Dat is waar het hier over gaat. Ja. Maar het is de tegenstelling... tussen, zoals die uitgebeeld werd door Sarah en Agar, door Isaac en Ismaël, door de 10 stammen en de 2 stammen, die dus aan de negatieve kant staan, die 2 stammen. Echt wel. Die zijn ons tot voorbeeld, opdat we niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen. Wij zijn de norm, niet zij. Christenen zijn de norm, niet de Joden. Christenen in de Bijbelse betekenis van de term dan, uiteraard, hè? Ja. Nou goed. En dus eindigt het met zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmacht, maar der vrije. Sta dan in de vrijheid, want dan komt de praktische toepassing. Want daar gaat het allemaal over, hè? Over de praktische toepassing daarvan. En mocht u nou vragen waarom het dan zo ingewikkeld vastgelegd is in de geschiedenis en het verhaal van die twee en die tien stammen, moet ik u zeggen, nou, dat is dan toch in de eerste plaats eigenlijk, omdat die verhouding tussen die twee overal in het menselijk bedrijf, in het menselijk denken, in de menselijke wereldbeschouwing, filosofie en natuurlijk godsdienst, overal komt dat naar voren. De tegenstelling tussen moeten wij leven volgens de regels die ons opgelegd zijn van boven, of staan we in de vrijheid en moeten we leren die vrijheid op fatsoenlijke wijze te gebruiken. En ultiem, van die regels komt niks terecht. En aan de andere kant, als er dan toch wat van terecht moet komen, ergens iets, dan kan het alleen uit de vrijheid. En daarna zeg ik, en ik weet dat mensen hun vrijheid gebruiken tot oorzaak voor het vlees. Zei mijn vader tegen mij toen hij dacht dat hij zou sterven in het ziekenhuis. Hij heeft het daarna nog jaren volgehouden, maar hij dacht het wel. En hij zei, maar Ab, we hebben geen andere boodschap dan de genade. Ook al misbruikt men die dan, is geen andere boodschap. En dus, ja. Moet er wat van je leven terechtkomen, dat kan alleen via de vrijheid van de genade Gods. Dat is hoe we dat leren in de schrift en wat is in, dat is ook wat in die geschiedenis uitgebeeld wordt. De Bijbel stelt zichzelf de vraag, hoe komt het dat de Joden niet tot geloof kwamen als volk? Het antwoord is omdat ze de wet hadden en daardoor werden ze verblind. En daardoor zochten ze op de verkeerde plek. Ze zochten onder de wet. En door de wet gerechtvaardigd te worden. En de grap is, want ik vind het toch een grap. Ik vind humor. De grap is namelijk dat die tien stammen trokken zich nergens wat van aan. De heer zei, ga dan maar weg. En toen werden ze lo-ami, als het ware onterfd. U weet wat, de verloren zoon die zegt, vader geef mij mijn deel en dan ga ik er vandoor. En hij ging. Die kwam vanzelf terug. Nou, en zo is het gekomen toen het evangelie daar gepleegd werd. Niet de wet, maar het evangelie vond het daar ingang. En daarna weet ik net zo goed als u dat er bij gelegenheid ook werd gepredikt werd dat door moest gaan voor het christendom tot in onze dagen. Daar weet ik wel, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het alleen over de essentie van het verhaal. De essentie is dat daar waar men die wet niet had, nou ja, afgoderij had men. Maar waar men niet de Mosaïsche wet had, en die al lang vergeten was om zo te zeggen, en de Heer al lang kwijt was, daar vond het evangelie ingang. Daarna, waarna de duivel er alles aan gedaan heeft om alsnog de wet daar dan te brengen, als het dan moet dan maar een Bijbelse wet of een Mosaïsche wet of wat er voor door moet gaan. En dat gebeurt tot in onze dagen, zoals wij allen weten. Maar waar het maar om gaat is dit. Ook Sarah was die vrouw die geen kinderen kon krijgen. Dat kon helemaal niet, het gebeurde toch. En dan zeggen wij, ja, maar dat is wel een bevruchting geweest. Dan zeggen ja, dat kan nog wel zijn. Maar de Bijbel zegt uitdrukkelijk dat het onmogelijk was dat het Sarah niet meer ging naar de wijze der vrouwen. En dat de vader in Abraham reeds gestorven was. Verstorven was, gestorven, hoe het maar heet, in Hebreeën 12 eventueel. Dus het blijft toch datzelfde wonder. Het was onvruchtbaar, maar er komt wel wat uit voort.
God die alles maakte.
Nou ja, dat is wat het is. Daarna krijg je die psalm, dus 139 geloof ik. Die van, je hebt mij gans wonderlijk gemaakt, enzovoorts. Die tekst die dan op de geboortekaartjes terechtkomt, links en rechts. Maar die gaat over de Heer Jezus Christus zelf, die gans wonderlijk gemaakt is, juist omdat moeder geen man bekende. Maar zoals met alle psalmen, het gaat over Christus, maar het gaat net zo goed over de gemeente. Gans wonderlijk gemaakt. Kon ook helemaal niet, maar het is wel gebeurd. Dan gaan we maar weer terug naar Openbaring hoofdstuk 19. De vrouw. De bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. De bruid wordt namelijk vrouw. Je zou misschien kunnen denken dat ze vrouw heet reeds vanwege lang geleden. De huisvrouw der jeugd. Maar of je dat erin mag lezen, weet ik niet. Maar we weten wie het is. Dus het maakt ons verder ook niet zoveel meer uit. De bruiloft des lams is gekomen en haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want het idee dat de bruid toch enigszins spectaculair moet aangekleed worden, weet zoiets, dat is klassiek voor de gelegenheid. En ze krijgt hier rein en blinkend fijn lijnwaad. Lijnwaad is linnen. Deftig linnen. Goed linnen, rein en blinkend lijnwaad. Linnen per definitie, dat loopt via het Hebreeuws, de Hebreeuwse term voor linnen. Maar linnen per definitie is blank. En dus wit. Hoe wit? Dat hangt van het wasmiddel af. Maar goed. Dat weet ik ook niet precies. Maar rein en blinkend fijn lijnblad is per definitie ook wit. Want dit fijn lijnwaad zijn, maar het is weer een metafoor natuurlijk, stelt voor. De rechtvaardigmakingen, of de rechtvaardigingen, rechtvaardige daden kan ook nog, van de heiligen. Heiligen zijn het in ieder geval, die bruid dus. En wat die kleding betreft, dat blinkend fijn lijnwaad, in de eerste plaats zou je moeten bedenken dat linnen volgens het Oude Testament gedragen werd door de priesters. Dat wil zeggen, het is niet het meest voor de hand liggende materiaal voor kleding. Wij hebben allemaal kunststoffen natuurlijk tegenwoordig. Erg genoeg. Ja, we linnen hebben nog wel. Het is moeilijk genoeg. Maar linnen. Maar gewoonlijk was het wol, van dierlijke oorsprong namelijk. Maar de priesters mochten dat niet dragen. Die moesten het linnen dragen. Het hangt samen met de betekenis van linnen als zodanig. Linnen wordt geacht tot stand te komen via een proces van dood en opstanding. Van vlas dat
gehekeld wordt.
Dat gehekeld wordt onder andere, ja, over de hekel gehaald. Dat wordt gekastijd langs alle kanten. En uiteindelijk laat men het een poos liggen rotten. In de sloot of waar dan ook maar. En dan helemaal uiteindelijk dan. Het is een lang proces. Ja, het is heel gedoe. Maar met een lang proces komt daar dit bijzondere. Deze bijzondere stof uit. Die gedragen werd volgens de Oud-Testamentische voorschriften door de priesters. Het betekent niet dat het volk dat niet mocht dragen. Dus zo is het niet. Alleen het volk droeg gewoon wol. Misschien ook linnen bij gelegenheid, maar wol. En van de priesters wordt vermeld dat ze die wol niet mochten dragen. Ze moesten linnen dragen. We zeggen als een kenmerk van hun positie. Want aan de kleding moet je ze toch kunnen herkennen. Dan weet ik nooit zeker of je dat inderdaad kunt herkennen. Want daar heb ik geen verstand van. Maar ik weet wel de symboliek die erachter steekt. Niettemin vinden we bij gelegenheid ook iemand als David die zich kleedde in een linnen lijfrok. Maar de linnen lijfrok is de vaste uitdrukking. Hij allitereert ook nog in het Nederlands natuurlijk. De linnen lijfrok is de kleding van de priesters. Zodat David toen hij huppelde voor de ark toch verdacht veel leek op een priester. Dat was hij niet. Dan gaf hij zich ook niet vooruit. Maar symbolisch bij die gelegenheid was hij natuurlijk wel. Hij was de koning en priester, want hij is de uitbeelding van de opgewekte Christus, de koning en priester naar de ordening van Melchizedek. Hebben jullie die nog? En zijn vrouw begreep er ook niks van. Maar ja, dat was Michal, dat was een dochter van Saul, dus die staat voor de wet, de heerschappij van de wet. En degene die onder de wet leven, verstaan de wet niet. Dus die begreep ook niet wat ze zag. Die zag alleen David lopen in zijn ondergoed. Maar die vond het geen stijl. Die vond het niet passend voor iemand die geacht werd koning te zijn. David doet daar nogal krasse uitspraken over. En in dat verband wordt ook meteen gemeld dat Michal nooit kinderen gekregen heeft. Als commentaar daarop. Wat is dat voor de wet? Ja, dan komt men nooit tot het nieuwe verbond, het Melchizedekse priesterschap en al dat soort zaken meer. Met de verblinding in de hand enzovoort. Want ook dat zijn dingen die andere beduiding hebben. Maar ik noem priesterschap, maar dat is het dus niet noodzakelijk. Kijk, wij kwamen die kleding, linnenkleding, kwamen we al tegen in hoofdstuk 7. Openbaring 7, waar het gedragen werd door de scharen, dat heet zo, dus scharen die niemand tellen kan uit alle geslacht en taal en volk en natie, daar stond het, uit alle natie en geslacht en volk en taal, ja, staande voor de troon, vers 9, en we hebben toen besproken dat dat kennelijk het resultaat is van het werk, de prediking dus, van de 144.000 uit de daaraan voorafgaande perikoop. 144.000 Israëlieten uit 12 stammen van Israël. Mm-hmm. Niet uit 2. En niet Joden. Ja, die zijn er ook bij, maar... Maar uit de 12 stammen van Israël, dat kan dus alleen maar zijn na de 70ste week van Daniël. En zij prediken het evangelie aan alle volkeren in heel de wereld. Het evangelie van het koninkrijk, meer specifiek. En wij vragen ons af, en heeft dat resultaat, gezien het verleden, want in het verleden had het dat nauwelijks. Maar het antwoord is, jazeker, een schare die niemand tellen kan. Dat betekent een schare die niemand toebehoort, omdat die het eigendom is van de Heer zelf. En die zijn gekleed met lange witte klederen. In vers 9 nog steeds. Gekleed met lange witte klederen. En palmtakken waren in hun handen. Symboliek, hè? Palmtakken is loven, prijzen, eren en hoe dat heet mag. En, ja, en de palm zelf is een beeld van het koningschap. Van de verhoogde kroon. De kroon van een psalm. Van een palm, sorry. De kroon van een palm. Is een beeld van. De verhoogde kroon. Vandaar dat een palm is, heet een tamar. Een tamar kom je tegen als dames. Maar Tamar is de stammoeder. Van het Davidische koningshuis. Nou ja, van het Judese koningshuis van Juda, via de beide takken, daar hebben ze weer twee takken, Peres en Zera, die verwisseld worden, maar ik ga er niet op in. Maar ja, Tamar, en dan heb je later nog, is een dochter van David, moet even nadenken hoor, ja. Zeker wel, ja. Een zuster van Absalom. Ja. Tamar. Typische naam voor een prinses, bedoel ik dan maar. Maar dat komt vanwege die palm en vanwege het koningschap wat er aankleeft. Palmtakken. Zoals ook gezegend zij die komt in de naam des Heeren, gezegende zoon van David. Psalm 118. Ter gelegenheid van de zogeheten intocht in Jeruzalem. Daar komt de koning, zie uw koning komt op een ezel. En dan zijn die palmtakken weer bij. Enzovoorts. Hè? Nou goed, en dat is wat deze mensen te doen hebben. Hun handen zijn gevuld met palmtakken. Hun werk bestaat uit het eergeven aan althans in dit visioen, aan de koning, aan Christus dus. En van de, vandaar dat ze met grote stem roepen, zeggen: de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. En ik hoop dat u begrijpt dat wat hier beschreven wordt fundamenteel dezelfde omstandigheid is als die van Openbaring 19. Want het is bij het aanbreken van de 1000 jaren. Uiteraard. Het is het resultaat van de prediking en hier vind je dat resultaat. Dat dan daadwerkelijk dat koninkrijk binnengaat en het is inderdaad ook bekleed met lange witte klederen. En daarvan staat in vers 13, een uit de ouderlingen antwoordde zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En dat weet u natuurlijk ook inmiddels, die duurt heel wat langer dan die 3,5 jaar. Of 7 jaar, mocht u in die termen verdwaald zijn. De hele periode heet de grote verdrukking. Vanaf het midden van de 70ste week tot het begin van de 1000 jaren. Tot de val van Babel dus. Deze zijn er die uit de grote verdrukking komen. Zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Dus het zijn inderdaad de rechtvaardigmakingen, heet zoiets. De heilige, die witte kleding, dat staat voor, ze zijn rechtvaardig, ze zijn vrijgesproken, ze zijn zonder vlek of rimpel en hoe dat maar heten mag. En ze zijn voor de troon van God en dienen hem dag en nacht, en hoe het er verder maar staat. Dat is in Openbaring 7, maar feitelijk, wij vinden die dingen reeds in Psalm 132. Want ja, als het over koningschap gaat en het koninkrijk, voordat je het weet zit je in de psalmen, hoor. Echt wel. Al was het maar via David, de grondlegger, om zo te zeggen, van de dynastie. Maar in Psalm 132 lees ik, vers 9, dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid. Men zou immers bekleed worden met lange witte klederen, zijn de rechtvaardigmakingen, dit fijn lijnbaard zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Hier wordt het ook gezegd en daarom heet het bekleed worden met gerechtigheid. Dit is prachtige poëzie natuurlijk, hè? Ja. Is dat uw gunstgenoten? Dan heb je de tzadikim. Maar goed. Zal ik het ook niet verder over hebben. Maar in het Nieuwe Testament vind je die kleding ook vermeld. Het is namelijk een betrekkelijk eenvoudig traditioneel Bijbels beeld. In Matthäus 17 daar zijn wij terecht bij de zogeheten verheerlijking op de berg. Dat is niet de uitbeelding van de wederkomst en de openbaring van het koninkrijk. Het is de uitbeelding van de verborgenheid van het koninkrijk in onze dagen. Maar niettemin, nieuwe verbond dus, hè? Nieuwtestamentische tijd. En dan staat er over de Heer, hij werd voor hen, voor hun aangezicht, ze zagen het, veranderd van gedaante en zijn aangezicht blonk gelijk de zon en zijn klederen werden wit gelijk het licht. Nou, zulke wasmiddelen heb ik zelfs in de televisiereclame nog niet gevonden. Maar dat is ook niet. Maar het gaat uitdrukkelijk over witte klederen. En dat vind je dan ook parallel in Marcus 9, bij de verheerlijking op de berg. Lucas 9 weet ik zo niet uit het hoofd, maar daar heb je ook de verheerlijking op de berg. Of het daar ook zo staat, weet ik niet, maar witte klederen. In het bijzijn van de verheerlijkte Christus zelf. Maar interessanter in dit verband is eigenlijk Matthäus 24. Zeg ik dat goed? Ik zeg het niet goed, ik moet zeggen Lucas 24. Dat is een eind weg, zeg. Ik denk toch dat ik het verkeerd zeg, maar... Ja, hè? Ik had toch een Matthäus moeten wezen, geloof ik. Maar Lucas 24 is ook... daar vind je de opstanding van Christus. En dan vind je weer die twee mannen in blinkende klederen. Die vind je daar weer. Zodat ik prompt weet hoe ze heten. Ja, dat vinden mensen gek. Ik ben er wel eens op aangesproken dat ik dat niet mag zeggen, maar... We kwamen net toch twee mannen tegen in witte kleding op de Berg der Verheerlijking. Je weet toch niet waar, hè? Nou, dan krijg je hier weer twee mannen in witte kleding. Wie denk je dat het zijn? Ja. Mozes en Elia. Nee, en dan in Handelingen 1 weer. Bij de hemelvaart. Ja. En dit is bij de opstanding, bij het graf. En zij mogen zeggen, hij is hier niet. Hij is opgestaan. Maar even kijken of ik goed ben ingelicht. Matthäus 22... Daar hebben wij toch, dacht ik, de bruiloft. Ja, de gelijkenis van de koninklijke bruiloft. De koninklijke bruiloft. Het was een ingewikkeld verhaal, maar wel mooi. Namelijk, u weet, gelijkenissen zijn niet om wat te openbaren. Dat vertellen ze je wel steeds. Dat moet je nooit geloven. Want de Bijbel zegt dat gelijkenissen zijn om iets te verbergen. Zodat je altijd moet vragen, maar wat of waar is de echte betekenis? En daarom komen ze het nog een keer uitleggen. Zodat je ziet dat gelijkenissen niet iets openbaren, want anders hadden ze geen uitleg nodig. Want dan was het al uitleg. Het is heel simpel. Gelijkenissen verbergen, want dat staat er ook. Men leest Matthäus 13, maar ik ga het niet opzoeken. Waarom spreekt gij door gelijkenissen? Omdat het u gegeven is, weliswaar, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Maar deze publiek is het niet gegeven. En daarom spreek ik hen tot hen door gelijkenissen, omdat zij horende niet zullen verstaan en ziende niet zullen zien of bemerken. Dus zij zagen de Heer in een bootje nadat hij van wal gestoken was. Daar komt onze uitdrukking vandaan, overigens. Ze begrepen niet dat die zee uitbeelding is van de volkeren en dat dat bootje een beeld is van de gemeente, drijvend. Op de volkeren, onder de volkeren, onder de heidenen. En dat vandaar het woord van Christus gepredikt wordt tot dat volk daar op de oever. Maar ze begrepen er niks van en ze zagen het niet enzovoorts. En zo is het tot vandaag. Maar ja, en deze gelijkenis valt daar ook onder, het verbergt iets. Situatie van onze bedeling in de eerste plaats, dus altijd, hè. Nou, daar staat, hij sprak wederom door gelijkenissen, zeggen het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. Dit is een zoekplaatje, want de vraag is, waar is de bruid? En die vind ik grappig, maar onthoud hem. Waar is de bruid? Want bij al die maaltijden die we tegenkomen, waarbij het woord gamos vertaald wordt met bruiloft, vinden we een heel enkele keer wel een bruidegom vermeld. maar nooit, never, ever een bruid. Hè?
Nee?
Nooit gehoord. Nou, ik heb het vandaag nog nagekeken, want ik ben altijd onzeker dan. Het woord gamos, vertaald met bruiloft. Ook in Nederland vertalen ze gamos met bruiloft. Terwijl het woord echt in het Grieks gebruikt wordt, weliswaar voor een bruiloft. Maar dat is dan weer zo, omdat het woord de aanduiding is van een maaltijd. En de bruiloft wordt gevierd met een maaltijd. En de vertalers weten dan nooit, moeten we gamos vertalen met maaltijd of bruiloft. Maar in de Bijbel hebben ze het altijd vertaald, het Nieuwe Testament, met bruiloft. Heb je die? En soms staat er dan nog het woord, een ander woord voor maaltijd bij. Zodat je in het Engels spreekt over de marriage supper. En dat soort dingen meer. De bruiloft maal. En dan staan er inderdaad twee woorden. En in het Nederlands wordt dat weer één, want wij plakken woorden aan elkaar. Een vervelende gewoonte, maar vooruit. Toen maar. Maar er was dus een bruiloft aangericht, een koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. Dat gaat al gewoon over God zelf, die een maaltijd, het nieuwe verbond namelijk, een maaltijd bereid had. Die maaltijd kan ook gewoon zijn de maaltijd in de opperzaal, de Heer met zijn discipelen. Dat kan net zo goed als gamos maaltijd worden aangeduid. Gewoon gebeurt dat niet, dan krijg je ook in het Engels het woord supper. En dat is de belangrijkste maaltijd die gewoonlijk 's avonds genuttigd wordt. Vandaar dat het in het Nederlands wordt avondmaal. Vertalen ze twee keer met twee woorden. In het Nederlands kunnen wij dat doen. Maar ja. Goed, er wordt een maaltijd bereid. En let op. Hij zond zijn dienstknechten uit, de koning zond zijn dienstknechten uit, om de genoden ter bruiloft te roepen. Let op, er staat niet om de mensen te noden tot de bruiloft, maar om de genoden ter bruiloft te roepen. Dat betekent dat de genodigden al genodigd waren en wisten dat ze genodigd waren. En hun wordt nu medegedeeld door de boodschappers. Aan tafel, het eten staat opgediend, het buffet is geopend, of hoe die plechtige teksten bij gelegenheid maar mogen luiden. Heb u dat? En u weet wie de genoden waren, zeg gemakkelijk, dat is het Joodse volk. Die wisten dat ze genoden waren voor de bruiloft, het nieuwe verbond, de komst van de Messias. En, die hebben trouwens in hun traditie het begrip bruiloft wel degelijk. Beschouwen ook de Sabbat als een bruiloft en dat weer als een aankondiging van het Messiaanse Rijk in de toekomst. Allemaal onderdeel van de Joodse traditie, de bruiloft. Zeker wel. Maar ja, er staat, en ze wilden niet komen. Nou ja, dit is hoofdstuk 22 van Matthäus, dus dan weet je het al langzamerhand wel. Ze wilden niet komen. Toch? Nee. En wederom zond hij andere dienstknechten uitzeggende, zegt tot de genoden, ziet, ik heb mijn middagmaal bereid, komt, alle dingen zijn gereed. Daar is plaats in de bruiloftszaal. Nee? Mijn os en de gemeste beesten zijn geslacht, alle dingen zijn gereed, komt tot de bruiloft. Tot de gamos, de maaltijd. Maar zij, zulks niet achtende, dat is er geen belangstelling voor, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, geen tot zijn koopmanschap, en de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doden, en het lijkt toch verdacht veel op de gelijkenis uit het voorgaande hoofdstuk over de... Wat was het voorgaande hoofdstuk?
Wijngaardeniers.
Ja, zeker. Voorgaande hoofdstuk over de boze wijngaardeniers. Toch? En dan staat er vervolgens, als nu de koning dat hoorde, vers 7, werd hij toornig en zijn krijgsheren zendende, want hij had verlegen, heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. U begrijpt dat het over Jeruzalem gaat. En toen zei hij tot zijn dienstknechten, de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Dat zijn woorden van Paulus later. Na de maal gij het koninkrijk of de zaligheid niet, of het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen. Handelingen 13. Ja. Ze waren het niet waardig. Daarom gaat uit op de uitgangen der wegen, op de, dat wil zeggen op de kruispunten, en zoveel als gij er zult vinden, roep ze tot de gamels. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen vergaderen alle die ze vonden, beide kwaden en goede, wie het maar was, Jan en Alleman, Jan en de Galliërs. En de gelaten, Jean et Allemand. De Germaanse stammen, toch? Ja. Vergaderden allen die zij vonden, beiden kwaden en goeden, en de bruiloft werd vervuld met aanzittenden. Aanzittende gasten, ja, het zal wel, aanzittenden. En als de koning ingegaan was om de aanzittenden te overzien, zag hij al daar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En hij zei tot hem, vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aannemende, en we weten nu nog niet hoe hij daar ingekomen is. We weten het natuurlijk wel. Hij was er al. Maar nu moest hij wegwezen. Want uiteindelijk gaat het, is het einde van het verhaal, uiteindelijk gaat het over de openbaring van het koninkrijk onder het nieuwe verbond. En dan is er allerlei volk ook op aarde dat hier ineens is, maar het hoort hier helemaal niet te zijn. Want het is ook niet gekleed in lange witte klederen en met de rechtvaardigheden, de, wat het maar was. Hè? Ja, dus die moet eruit en dat is waar het over gaat. Hè? Waar, hoe zijt ge ingekomen? Geen bruiloftskleed aanhebbende. Het kleed dus. Toen zei de koning tot de dienaars, bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Want dat is de term die we ook kennen uit de gelijkenissen van Matthäus 13. Heb ik dat nog? En als we dan toch hier zijn, nog even terug naar die van die wijngaarden hier. Want een paar versen voor deze gelijkenis staat, het koninkrijk zal van u weggenomen worden en aan een volk gegeven, een ander volk dus, dat zijn vruchten voortbrengt. Dat was 21 vers 43, naar de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En ik persoonlijk vind de mooiste gelijkenis, dat is de enige reden waarom ik hem nu noem, die daarvoor staat. In hoofdstuk 21. Ik vind hem klassiek. Hij begint ook met er was eens. Ik vind hem prachtig. Klassiek. Een mens had twee zonen. En eigenlijk moet ik niet eens verder lezen. Nou weet je het al, toch? Abraham had twee zonen. De een, de andere, enzovoorts. En de Heer had twee vrouwen. Je weet dat ze verwisseld worden als het er twee zijn. Toch? Nou, hier ook. Een mens had twee zonen, noem nog zo een. Nou ja, de gelijkenis van de verloren zoon was in werkelijkheid de gelijkenis van twee zonen. Het ging over twee. Toch? Hetzelfde verhaal. Een mens had twee zonen en gaande tot de eerste zei de zoon, ga heen en werk heden in mijn wijngaard. Doch hij antwoordde en zeide, ik wil niet. En daarna berouw hebbende ging hij heen. Dat wil zeggen, ging toch. Werk in de wijngaard. En gaande tot de tweede zeide desgelijks. En deze antwoordde en zeide, ik ga heer. En hij ging niet. Nou ja, en dan, is de, dan eindigt het logische wijze, daarom is hij klassiek, met de vraag. Wie van deze twee heeft de wil des vaders gedaan? Nou, dat is makkelijk. Degene die zei nee. En degene die zei ja, heeft niet de wil des vaders gedaan. Die laatste is een beeld van het Joodse volk. En die eerste is een beeld van de 10 stammen. Dat is dat andere volk waaraan het koninkrijk gegeven zou worden. Dat zijn die andere gasten in de maaltijd. Om deze gelijkenissen eens achter elkaar te zetten. Nou, ze staan achter elkaar, maar in één adem, om zo te zeggen, te bespreken. De genoden wilden niet komen, dan komen er dus anderen. En bij nog een andere gelegenheid is er ook zo'n maaltijd, wilden de genoden niet komen. En toen werd het ook, haal ze maar van de straat enzovoort. En toen kwamen de zwakke, zieke en misselijke en de kreupelen en de blinden. En, precies, ja. En dat zijn wij dan, hè. In de praktijk. Ja, echt wel. Maar het gaat om die kleding, de rechtvaardigmaking der heiligen. We kennen die kleding trouwens ook nog uit Openbaring 6. Hoe lang breekt gij ons niet van degenen die op de aarde wonen en hen werden gegeven klederen, lange witte klederen. En ze werden gemaand van, nee, het duurt nog even, maar het komt nog. Aan en ieder werden lange witte klederen gegeven en werd gezegd dat ze nog een kleine tijd rusten zouden. Dat is 6 vers 11. Dat is in de dagen van de verdrukking. Nog in de 70ste week zelfs, maar ook daarna. Maar hier in Openbaring 19 ben je echt terecht bij het aanbreken van de 1000 jaren. En voor de gelegenheid heet dat de bruiloft des lams. Want wordt herhaald in vers 9. Schrijf, zalig zijn ze. En schrijf wil zeggen, let op, dit is vast. Hier komt het stempel op, komt de zegel bij. En wat het maar was. Dit ligt vast. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal. Nou denk je toch meteen aan een reeks van gelijkenissen ook. Hè? Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Avondmaal van de bruiloft, dat heet in het Engels de marriage supper. Dan brengen ze terug tot twee woorden, eigenlijk één. Maar dat is wat het is. De maaltijd, de bruiloft. En hij zeide tot mij, deze zijn de waarachtige woorden Gods. Dat wil zeggen, het wordt uitdrukkelijk bevestigd. Want hier gaat het over het ingaan, definitief, in het koninkrijk van Christus hier op aarde. Als inderdaad in de dagen van de zevende bezuin de verborgenheid Gods vervuld is geworden. Maar die is uit weer een ander hoofdstuk, uit hoofdstuk 10 van Openbaring. Kortom, wat in het Oude Testament werd aangekondigd over een relatie tussen de Heer en Israël en over een nieuw verbond, wordt definitief en ook zichtbaar in het openbaar bevestigd in de dagen van de 1000 jaar. In mijn optiek, je zou de 1000 jaren denk ik moeten beschouwen als de bruiloft, die dan wel wat lang duurt, maar dat is, heeft me mij verzekerd, binnen Bijbelse context heel gebruikelijk. En daarna krijg je de huwelijkse staat, maar dat is de situatie in de, nou ja, na de jongste dag, in de nieuwe schepping. Beslot het hele koninkrijk is eeuwig, maar begint met een periode van deze 1000 jaar, waarbij gemeld wordt de bruiloft en de vrouw des lams. En daarna hoor je er ook niks meer van. Vond dat hele begrip niet meer. Wij zullen het voor vanavond weer hierbij laten. Want het is de hoogste tijd. En bovendien, anders verkleumt u. Zullen wij de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, u te mogen kennen. Omdat u zich openbaart in uw woord. En wij gehoor mochten geven aan dat woord dat u tot ons gesproken hebt. We danken u te mogen weten dat u ons roept. Ook persoonlijk, individueel. Dat u ons kent bij naam en ons roept uit deze tegenwoordige boze wereld. Om ons te onttrekken aan dat woord van mensen, die woorden van mensen, en ons te stellen onder uw woord, heel de schrift. Dat woord waarin u zichzelf hebt geopenbaard en waardoor wij u kennen, maar waardoor wij wedergeboren zijn tot een levende hoop. Wij danken u voor dit zaad der wedergeboorte. Voor dit profetisch woord dat zeer vast is, dat schijnt als een licht op ons pad, waardoor en waarin wij mogen wandelen. Wij danken u dat we vanavond ook weer hier mochten zijn, dat ons mochten verdiepen in die Bijbelse beginselen, in die woorden die u ons gegeven hebt, maar die tezamen dat ene woord Gods en die ene schrift vormen. We danken u dat dat ons leven gegeven heeft en ons leven is ook in de praktijk van ons leven. En daarom, Vader, we bevelen ons bij u aan. Wees u ons nabij, met uw kracht, met uw genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.